samen zijn hand te vangen om met elkaar te zingen uit Psalm 119. En daarvan het 17e en 18e vers. Leer mij, o Heer, den weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich hart met mijn daden varen. Doe mij op wat van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, hij neigt mijn hart en vurig ziels verlangen. O Heer, naar uw getuigenis alleen, laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Wij noemden u het 17e en 18e vers van Psalm 119. Nog wensen we gedeelten uit Gods woord te lezen, en dat wel uit de zendbrief van Paulus aan de Colossense, en daarvan het tweede hoofdstuk.
Wij weten, mijn vrienden, dat hier tweederlei leven is. Daar is tweederlei einde. De een die heeft gelegenheid en schenkt God de gelegenheid om zijn eigen leven te leven. Het zijn wereldzin of het zijn godsdienstzin. Maar er zijn er ook die krijgen daar de gelegenheid niet toe. Maar God schikt hunzelf toe in zijn trouw en in zijn goedheid dat ze hier zitten in ellende, in een jammer, in de kennis van de zonde en van de ongelukkige staat. En nu in zonderheid treedt dit zo op de voorgrond. Die hier kunnen leven, die kunnen er zelf helpen. Hoe dan ook. Maar waar of dat het is die in de zonde lopen sterven, die kunnen er zelf niet helpen. Die hebben nodig geholpen te worden. En is dat nu niet opmerkelijk? Nu komt men, juist komt men terecht in Gods woord en op het pad wat de heiligen der hoge plaatsen gegaan hebben. Want wat we opzoeken is toch van David, de man naar Gods hart. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Wist David dat er niet? Hij was toen toch een oude man, toen hij de 119e psalm dichtte. Er waren daar soms bij David aparte zonden op zijn oude dag. Er verkeerde hij in grote duisternissen. Nee, mijn vrienden, wat openbaar maakt, dat is licht. En er was David die begenadigde, die heeft verstaan, meer, beter verstaan als menig ander, dat het koninkrijk Gods, dat is een totaal afgesloten terrein. Daar kunnen we zelf niets in werken. Nog het een, nog het ander, maar zijn afhankelijk van die bediening. Van die bediening der genade en des geestes. En daarom is een bede geweest. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Want we zijn hier in een land van vreemdelingschap. En we verkeren hier in het midden van duisternissen. De een soms op de ander. Verkeren hier ter plaatse waar een troon des Satans is, van alle kanten verleiding, duisternis, allerhande moeilijkheden. En nu eer David op zulke wijze God zijn schepper dat ik klop hem aan, leer mij. Men zal zeggen, maar, mag dat dan allemaal zomaar? Dan zal ik een natuurlijk voorbeeld gebruiken. Hoe vindt ge dat, ouders, als uw kinderen in moeilijkheden zijn en ze gaan naar familie of ze gaan naar buur om daar de licht op te slikken? Dat is toch niet prettig? Dan onwillekeurig is het als men erachter komt dat men zegt, zeg luister eens, heb jij geen vader en moeder? Dat je naar anderen toe gaat met je problemen. Zeg eerlijk en ontborstig alles zoals dat het is. Hoeveel te meer dan die vader van alle barmhartigheid, die alles wat ons nodig is tot herstel, in zijn gunst en in zijn gemeenschap, in zijn heilig kind Jezus heeft verklaard. Die wil dus dat we met onze problemen, met onze belangen, met al onze raadsels, met onze duisternissen, kortom met wat dat ons drukt, dat we bij hem aan de deur zijn en hem niet voorbij lopen. Dus dat we tot hem wenden, zowel bij aanvang, bij voortgang en tot ons einde toe. Waarom, vraagt de catechismus, is het gebed de christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, wat ons van God bewolen is. En ook dat is een genade en heilige geest diegene geven wil, zal, die met hartelijk zuchten, daarom bidden ook daarvoor danken. Dus de schriftuur, ook de catechismus, het leerboek van de christelijke religie, die legt het als vlak voor ons voeten. Dat wij daar moeten zijn met al onze belangen. Daarbij doe mij op pad van uw geboden dreen. Wist David dat dan niet naar zoveel ervaring? Mijn vrienden, men moet maar arm en ongelukkig zijn. Dan heeft men geen gelegenheid om achterom te kijken en te grijpen naar hetgeen dat achter ligt. En ziet men voorwaarts. En daaruit is het dan dat wij op grond van Gods woord en van zijn getuigenis bij God zijn om het bij hem te zoeken en om door hem onderwezen te worden, dat hij ons het pad van zijn geboden doet treden. En op dat spoor onze wankelende schreden richt. Wankelend? Ja, waarlijk, we zijn geheel en al afhankelijk van de genade Gods. De kennis die maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. En nu na zoveel eeuwen geeft dat nog stichting bij een ongelukkige zondaar. Maar God is David, die u zo apart en bijzonder beminde. De man naar uw hart is die zo arm, onwetend en afhankelijk geweest. Laat ik me dan onderwerpen zoals dat het bij me is, om het dan ook alles bij u te zoeken. Daartoe vragen we een ogenblik uw aandacht voor het woord Gods uit ons zo even een gelezen schriftgedeelte, Paulus' zendbrief aan de Colossenzen daarvan. Dus het tweede hoofdstuk nader het zesde met het zevende vers. Waar Gods woord dus luidt. Gelijk gij dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzij. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het derde en vierde vers uit de 146e psalm. Wij weten, mijn vrienden, dat daar slechts één kerk en gemeente is. De gemeente des levendige Gods. Waar een deel van is hierboven in triumf en heerlijkheid, maar waar een deel van is hier in strijd, ter plaatse waar een troon van Satan is. En nu zien we in al Paulus' brieven, ook de brieven van Petrus, Judas, Jacobus, Johannes, dat er wel dat de christengemeente er nog zo jeugdig was, door het hoofd der kerk zelf geplant en gefundeerd, dat Satan al aanstonds werkzaam geweest is om afbreuk te doen. Ja, als het kon zijn, het te beletten dat de leer des evangelies dat u zijn loop zal hebben. En zo vinden we dat ook in deze brief aan de Colossenzen. Paulus de gevangene om Jezus Christus willen en om zijn leer te Rome, die schrijft hier aan de gemeente te Colosse. Daar waren bekwamen en de God begenadigde leraren geweest, onder wie Epaphras een voorname plaats innam, en was daar een bloeiende een gemeente gesticht geworden. Maar nu waren de leraars gekomen, die doorgaans genaamd worden te zijn valse apostelen. Ja, om rechtstreeks de leren Gods, die geleerd was en waar men alle van wist dat Paulus zulke voorname plaats innam in de heidenwereld, om die tegen te spreken, dat ging niet. Maar nu is het zo geweest dat de leraars op een stiekeme, lage en gemene wijze werkzaam waren met de zaak te ondergraven. Die leer die was goed, maar kijk, en dan kwam men met heidense filosofie. Men kwam ook met dat men, ja, zomaar niet hel de ceremoniële eredienst aan de kant moest zetten, en dat men niet meer hoefde te onderhouden van feestdagen, nieuwe maanden, ook dat men ze niet meer behoefde te besnijden. Al die zaken die moesten bij het geloof in Christus moesten daarbij komen. Dat was wel in de tijd een grote beroering geweest, en waaruit dat daar, wij zouden zeggen, een synode gehouden was te Jeruzalem, en waarover die zaken was gehandeld geworden. En het eindbesluit geweest is, het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht u geen zwaardere lasten op te leggen als dat u onthoudt van hoe rijk, van het verstikte en van bloed. En indien hij deze dingen doet, zal u wel aan vaarwel. Meer wetten niet geboden. Want met de komst van Christus was alles in vervulling gegaan. Hadden de bloedige offeranden opgehouden. Er was zelfs ook de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Om ons en onze kinderen Gods verbond te verzegelen. Dus in Christus vindt alles, heeft alles zijn vervulling gevonden. Nu erkende men dat zogenaamd, maar passant kwam men met spitsvondigheden, filosofie, ijdele verleidingen. Ja, er komt in het hoofdstuk zelf voor, men had zo'n eerbied. Voor die hoge majesteit Gods. Zodanig een eerbied voor Christus en voor de Heilige Geest. Voorzichtig, voorzichtig. Zodat men gebruik maakte van een dienst van de engelen. Later is het de Romeinse kerk geweest die met heiligen kwam. Met Paulus en met Petrus en hele sandemekraam die men er al bij verzonnen heeft. Maar die dingen die waren in die tijd waren die al werkende. En hoe doet nu die grote heidenapostel? Wij vinden hem hier net als een vader, net als een moeder. Die de kinderen vermaant. We merken niet in het minst prikkelbaarheid, want hij werd mede aan de kant gezet. Maar dat achtte Paulus niet. Hij was een dienaar van Christus. En als het over hem ging, als er van kwam, behoorde die zo te zijn dat men de voeten op hem afveegde. Maar als het ging over de leer van Christus, dan kwam voor een dag. Hij was tot verantwoording van het evangelie geroepen. Dat was de zaak wat over ging. En nu hier in de tekstwoorden die we aandacht voorlazen, daar die man in de grote wijsheid die hem van God gegeven is. Door de verlichting en de kracht des geestes, die werpt heel de boel waarmee men kwam omver. Alleen met het ene woord, gelijkheid aan Christus Jezus, den Heere heb aangenomen, wandelt al zo in hem. In hetzelfde hoofdstuk enige verse verder. En daar spreek je ook nog dus. Gij zijt in hem volmaakt. Hij wil dus zeggen. Wij hebben in Christus volkomen alles wat God van ons vraagt en vordert. Dus dan moeten wij niet beginnen met het onderhouden. Van dagen, van weken, van maanden, moeten we niet in de weer zijn. Met te twisten over nieuwe maanden, over sabbat, over besnijdenis. Men moet niet gaan oordelen over spijs en over drank. Nee, wij hebben in Christus alles wat ons nodig is. Tot zaligheid en eeuwig leven. Om in hem God de dienende en aangenaam te zijn. Hij zegt, gij zijt in hem volmaakt. Iemand mag zeggen, maar ook nog even.
Ja.
Eigenlijk gezegd, de leer van heiligmaking. Ja. En die is hier toch ten dele. En dat dan Paulus zegt, van gij zijt in hem volmaakt. Terwijl dat de leer der heiligmaking is, dat dat hier ten dele is. De heerlijkmaking, dat die hierboven is. Ja, maar moeten daar goed acht op geven. Gij zijt in hem volmaakt. Christus die heeft voor de zonde geboet. Die heeft betaald. Die heeft eeuwige gerechtigheid verworven. Die heeft gedaan wat de wet en wat het recht, wat die goddelijke majesteit vorderde om te doen voor zijn gemeente. Dat heeft Christus gedaan. En als men nu door het geloof, wat een werk is van de derde persoon en de Heilige Geest, Christus wordt ingelijfd. En dan merkt God, die merkt de zondaar aan. Niet in zijn staat van afkomst in Adam. Maar die merkt hem aan in de volkomenheid van het werk van Jezus Christus. Dan zijn wij in hem, of dat we nooit zonde gekend nog gedaan hadden. Als hadden we alle gehoorzaamheid volbracht die Christus voor ons volbracht heeft. Zover als men die weldaad door het waar geloof aanneemt. En heeft God van ons niets meer te vorderen. Die heeft alles gevorderd van zijn zoon. Dus wij zijn in hem zijn we volmaakt. Wat nu onszelf betreft. De leer van rechtvaardigmaking. Helbroed die zegt helder en klaar. Die geschiet buiten ons. Hij bedoelt dan niet zoals dat tegenwoordig wel gezegd wordt. Men kan gerechtvaardigd zijn zonder dat men het zelf weet. Zo zijn die zaken niet hoor. Helemaal niet. Een oude vriend van ons, Groeneveld op Alverserdam, die al jaren juicht voor een troon. Die was helemaal in geen God en godsdienst opgevoed. En op zijn onverwachts, op een zondag, staat hij te kijken naar de mensen naar de kerk gingen. En er komt met kracht bij hem dat God niet gesproken had in duistere plaatsen der aarde, nog tot een huize Jacobs gezegd had, zoek mij te vergeefs. Hij ging naar huis, zegt deze vrouw, zegt vrouw, hebben we een Bijbel in huis? Zeg, ja hoor. En die hebben we immers gekregen toen we getrouwd zijn. En ik heb hem in de kast opgebergen, er is nog niks aan. Hadden ze van een oom gekregen, die had die Bijbel niet gegeven om netjes op te bergen in de linnenkast, maar om te lezen. Dat hebben ze nooit gedaan. Als je het geeft hem eens, handbladen. Ze zegt de laatste, zoek u wat? Ze zei, ja, ik zoek die tekst. Ze zegt, laat ik nu net toevallig weten waar het staat. Geef eens hier, het staat in Jesaja 45. Zij het opgezocht, hij zegt mij toch, precies zoals dat in mijn hart gesproken is, letterlijk staat dat zo in de Bijbel. Hij zegt, weet je wat ik nou geloof? Hij zegt, nu geloof ik om anders dat God hier mensen bekeert. En als ik nog eens bekeerd word, dan zal ik er zelf bij zijn. Dat was de eerste kennis toen die aanraking kreeg met het woord van God. Dan zal ik er zelf bij zijn, en toch goed, maar nou is erbij geweest ook hoor. Ja, want dat gaat zomaar niet. Dan bekeert zijn zonder dat we het zelf weten. Helbroer bedoelt iets anders. De onze rechtvaardigmaking. Dat is een zaak gelijk als dat in de natuur is in rechtszaken. Daar wordt over ons gehandeld. En is rechtvaardiging gelijk als de rechters in de vierschaar doen. Wij zijn de veroordeelde, gedagvaarde zondaar. God neemt in de huishouding der genade de plaats des rechters in. Die majesteit die handhaaft zijn wet, die ons veroordeelt en verdoemt. Dat doet ook ons conscientie. En Satan die is daar de aanklager der broederen. Nu beurt het dat God die moet ons naar zijn rechtvaardig oordeel voor eeuwig verdoen. En waar God ons in Adam afsnijdt. En wij komen aan het eind van het werkverbond en van de wet er staat van dat het einde der wet is Christus. Degene die geloven. Daarin dat gericht dat er in Christus op. En die gaat daar aan het handelen voor het aangezicht zijn vaders. Over zijn arbeid die hij op Golgotha's heuvel heeft aangesteld. Waar God welgevallen in neemt. En tot ons zegt dat hij nog nooit meer zal tonen, nog schelden tot een eeuwigheid. Dus, daar wordt niet aan ons gedaan, maar er wordt over ons gehandeld. God die zijn eer zoekt en zijn recht handhaaft. En Christus die erop treedt. Uit zijn middelaarsarbeid. En daarin noemt een apostel gelijk in staat. Gij zijt in hem volmaakt omdat Christus werkt. In zijn afgerond geheel een volkomen werk. Wat nu de leer der heiligmaking betreft. Christus die, die neemt de zijne zoals ze zijn. Dat is in Adam gevallen. En daar hij ze al zo neemt. Is het net als in de natuur. Als een blanke man trouwt met een zwarte vrouw. Of dat ze 12,5 of 25 of 40 jaar getrouwd zijn. Ze is niets blanker geworden. Blijft even zwart. Zo heeft Christus de zijne genomen om ze te bezitten. En nu is dit is de zaak. Dat in hen door de kracht der genade woont. Heilige Jezus. Heilig mij. Gebruik maar de woorden van Lodestein. Opdat ik als gij in hart en in wandel heilig zij. En onder de heerschappij en het gezag van Christus en van zijn genade worden we hier geheiligd. Want de heiligmaking bestaat niet door mijn vrienden dat ik nou zelf aan het werk ga en aan het oefenen ga. Dat mag ik doen, dat moet ik laten, dus moet zijn, zo wezen. Want dat zijn handelingen uit een verbroken werkverbond. Maar waar we nu over spreken, daar zou de genade Gods. En dat is hier ten dele. Want wij komen nooit te boven dat we gevallen mensen in een adem. God nergens aan in Christus volmaakt. Maar wij komen hier nooit te boven, we zijn in Adam gevallen. Dus, nu is het hier. Een sterven maar ziek wil leven. Een afleggen van wat van ons is. Om te ervaren de kracht der goddelijke genade. Zo is alles bepaald. En binnen dat scherm van de arbeid van Christus. Daarbinnen ligt alles verklaard. Nu bedoelt hier de apostel dus met. Gelijk gij dan. Christus, Jezus den Heere heb aangenomen, wandelt dan alzo in hem. Hoe neemt de gelovige, hoe neemt die Christus aan? Hoe? Immers zit het werkverbond, dat zit tot in het merg van ons gebeente. Dat zit tot in ons bloed. Wat moet ik doen? Wat laten? Dus in ieder mens die is van nature werkzaam om zijn ellendige, rampzalige en verloren staat te boven te komen. Wie zou niet willen zijn een model christen? Waar God ook eerbied voor had. Wie zou niet zo willen werken dat we tevreden konden zijn over onszelf en God het zegel van zijn gunsten hecht? Maar nu is onze val zodanig radicaal geweest. Net als blad van een boom gevallen is, zijn we van God afgevallen. En zegt Paulus, en derven de heerlijkheid Gods. Dat is missus een beeld bestaande kennis, gerechtigheid en heiligheid. En omdat de zanken hoe zo zijn, mag uit kracht van het werkverbond dat een goed verbond was, maar door de bondsbreuk in het paradijs verbroken is, mag een mens die mag werken, toben, doen, maar het is een onmogelijke zaak om ene zonde te boven te komen. Het is een onmogelijkheid om in een betere conditie met God onze schepper te komen. Het is een onmogelijkheid om door eigen werken te komen in overeenstemming met de heilige en goddelijke wet. Van immers die wet die spreekt van God boven alles lief te hebben. En onze naaste als onszelf. En het hoogste dat is ik. Dus in onze beste werken bedoelen we nog onszelf. Luther noemt het, de mens kan nog lief hebben, nog haten, of hij bedoelt zichzelf. Als ze anders waren, dan waren we in het paradijs niet alles verloren. Maar nu zijn we radicaal te gronde gegaan. En van daaruit, mijn vrienden, breken al onze werken af. Nu mag dat bij de een proces zijn van korte tijd, de ander van een langere tijd. Maar dit is de zaak, daar onze werken afbreken en in plaats dat we vooruitgang boeken al dieper in het moeras zinken. Nogal verder van God afraken en nog al meer er openbaar worden te zijn een kind des duivels in plaats van een kind Gods. Dat is toch erg. Is dat nou niet vreselijk zulke zaken? En dat we daar nou niets in kunnen wijzigen. Daar kunnen we nou niets in veranderen. En wat doet nu God? In zo'n grote trouwe goedheid, die zo lief de wereld gehad heeft, dat u zijn eengeboren zoon gegeven, mijn vrienden, die komt tot ons door de leer van het evangelie. Nu komt hij steeds tot ons en geeft ons te verstaan wat de wet onmogelijk is, dewijl om ons zalig te maken, dewijl je door het vlees krachteloos is. Want in plaats dat onder de eis der wet het vlees zich betert, komt voor een dag dat de wet zegt, gij zult dat in ons vlees, want wil niet. En waar de wet verbiedt, er komt juist de lust boven om te doen. Zien we dus wel dat hopeloos is. En nu komt God met de evangelie, dat wat aan de wet onmogelijk was, terwijl er vlees krachteloos was, dat God zijn zoon, zendend in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. opdat het recht ter wet vervuld zou worden in ons, die niet naar vlees wandelen, maar naar de geest. O, welk een duizelingwekkende liefde is dat. Een God gaf zijn zoon de gerechtigheid Gods vorderde. De natuur die gezondigd had moest voor de zonde betalen. En dan nam hij aan ons vlees en onze natuur. En is God de zonde af gaan straffen aan zijn zoon. In de bittere en in de smadelijke dood, de dood des kruises. Is dat geen onuitsprekelijke liefde? Dat komt God ons verkondigen. En dat brengt hij alles bij ons door het evangelie. Waarom? Omdat wij zouden geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus. Dat hij aan de eis van wet en recht heeft voldaan. En wat hij gedaan heeft, dat hij dat gedaan heeft om zondaren zalig te maken. Nu wordt daar dus een kennis in ons gebracht. In de lende van ons staat. Daar is zaligheid uit genade. Daaruit, wij zijn weer barstige, verkeerde en vijandige schepselen. Maar het geloof, dat is zodanige macht. Nu wordt, juist wordt, door die liefde voortvloeiend uit de evangelie, de kennis die in ons gevrocht wordt. Wordt onze wil die verkeerd is, die wordt gebogen. Die wordt veranderd naar de wil van God. Zodat de ellendige zondaar gaat hartelijk instemmen in die weg van zaligheid. Zo is er zaligheid en op een andere wijze niet. Ja, dat is de ware zaligheid, want dat is een zaligheid waarin men zalig wordt met de hulp van de Heere Gods. Zonder dat er een deugd in zijn goddelijk wezen gekrenkt wordt. En nu is het. Dat God wil dat we alle grond onder ons voeten verliezen. Zodat we openbaar worden. Zoals dat Adam stond nadat hij gezondigd had voor Gods aangezicht als een strafschuldige. En daar God dan bij de zondaar zijn eer zoekt. En ze rechterhand haft. Wij geen penning hebben om te betalen. Daar waarin het gericht door God ons alles ontvalt. Daar is het Christus die ons door het evangelie is aangeboden. Waarin dat we geloofd hebben. En waaruit dat die toestemming in ons is kan werken. Om in die weg zalig te worden. Waaruit er vertrouwen, een betrouwen, een verlaten in ons ziel is gaan werken. En nu is het zo daar, God in rechterhand af. Mijn vrienden, daar ontvalt alles wat van ons is. Er blijft niets meer over. Ja, ons eigen licht, inzicht in gedachten. Alles ontvalt ons onder de rechte Gods des Vaders. En hoe op dat terrein, daar beweegt zich Christus. En nu dan, hulpeloze zondaar, die laat zich door Christus nemen, maar door het geloof omhelst hij ook Christus. Dat gaat wederkerig. Daarom staat er gij door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grond vesten. Dat is de lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid Christi, dat zijn de saffieren. Daar komen ze op terecht. Jobs godgeleerdheid bestond in de dode daar alles dus ontvalt bij het gerichte oordeel Gods. De doden zullen geboren worden van onder de wateren. Daar de golven en de baren van het oordeel Gods en van een toren Gods over ons heen gaan. In de diepte van dat oordeel, er wordt huwel gesloten. Tussen Christus en zijn bruid. Hij, die in die staat ingekomen is, neemt en redt haar. En zij eigent en omhelst hem. Dus, dat was alles van ons weg en dat bedoelt nu Paulus. Gelijk gij dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen. Alles was ontvallen. Geen recht, geen waarde, geen aanspraak, geen leunsel, geen steunsel, geen grond, niets bij onszelf. Nou was Christus alles. En zo hebben we hem omhelst en aangenomen die ons van God werd gegeven. Hij, onze koning der staat, is van Israëls God gegeven. Dat hebben we gekregen komen. Uitnemende verheven zak. Maar we zeggen Paulus, wandelt al zo in hem. Dus Paulus die leert daar zoals dat Jezus Christus die hem als dienaar gezonden had zelf geleerd heeft. Heeft de koning niet steeds geleerd? Blijf in mij. Heeft niet gezegd zonder mij kunt gij niets doen. Heeft hij niet gezegd dat ze waarlijk zijn discipelen zijn wanneer zij in hem blijven? Want die zullen de waarheid verstaan en de waarheid die zal ze vrijmaken. Want de vrijheid van een christenmens die ligt vervat in de verbondenheid in Christus. Heil in alles. Wandelt al zo in hem. Hij wil zeggen, gij nam hem aan toen alles bij ons viel. En toen is hij de redder geweest. Gij hebt hem ontvangen uit de handen God. Houd het dan bij hem. Want, zo lezen we toch immers. Want uit hem, dat is uit God. Zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid uit God. Nou, dan hoeven wij het niet te weten. Hij is de wijsheid zelf. Dan moeten we alles uit Christus putten. Want op hem rust de geest Gods, de geest der wijsheid, der verstands, der raads, der sterkte. Ze rieken die is in de vrezen des Heren. Na het gezicht zijner oren zal er niet horen, maar naar het gezicht zijner ogen bestraffen. Wat dan? Hij ziet het hart aan. Waarlijk zo is de koning, die ziet het hart aan. Dus nou is die uit God tot wijsheid. En hoe staat er ook dat hij is tot rechtvaardigheid? Er staat niet. Het tot rechtvaardigmaking. De rechtvaardigmaking is een daad, hebben we zo even gezegd in het gericht van God. Wij voor de rechtvaardig verklaard en vrijgesproken van de schuld en straf door de rechter der ganse aarde. Op grond van Christus arbeid. Maar, daar is sprake van rechtvaardigheid. Zo wordt Christus zelf wordt genoemd, de Heere onze gerechtigheid. Nu behoeven we dus niet steeds terug te grijpen naar onze bekering en rechtvaardigmaking. Kijk eens, dat is nu een 45 jaar bij me geleden. Als ik nu geregeld moet teruggrijpen en toe, en toen, en toen, zou dat niet groot ongelukkig zijn. Maar wat is nu het geval? Als me alles ontvalt, dan blijft er over Christus. Tot wijsheid, maar ook tot rechtvaardigheid. O, dat geloof. Wat hem omhelst, wat hem eigent. Het geloof dat juist zijn kracht gaat uitoefenen. Als alles ons ontvalt. Want immers zal een beeld gebruiken. Ieder weet wel, al is dat hij geen varensgezel is, wat een reddingsboei is. Maar die reddingsboei die komt slechts op waarde als men de verdrinkingsdood nabij is. En er is anders geen redmiddel. Zodan Christus dood gelooft is alles. Van daaruit wandelt al zo in hem. Laat ons die armen, laat ons die ontblote wezen, laat het zo wezen. Ik weet niet hoe het verder moet. Ik heb geen wijsheid, ik heb geen verstand, ik heb geen kennis. Maar we hebben in Christus alles. Daarom hij tot wijsheid, tot rechtvaardigheid. En het staat er ook tot heiligmaking. Nu hoeven we zelf niet te oefenen. Zoals dat het is om te proberen. Ons in vormen te steken. Daar mag ik niet aan denken. Dat mag ik niet doen. Zo moet ik wezen. Dat is alles werk van een gevallen mens. Waar God van zegt, raap je kramerijen weg uit land, de inwoner der vesting. Al is het dat het is, dat er mensen, ik weet niet hoe hoog mee staan. God doet het niet. Je hebt alleen eerbied voor zijn zoon. En die vraagt van u en van mij. Eert mijn zoon. Want die heb ik gegeven tot een zaligmaker. Huldigt hem. Dan moeten we ze heilig maken, moet ik het hem putten. Waarom, een andere oplossing is er niet. Het zijn allemaal zaken die we moeten leren, dat we in Christus alles hebben. Ik weet nog, dat toen dat werk pas op mijn slag bij me gekregen, dat zei, God, nu bedoel ik om heilig te leven voor u. En toen zou ik alle mensen hier mis hebben willen doen in de oude staat om, ja nou, als godzalig mens als een heilig overdaden te gaan. Ik kan best begrijpen dat er veel in de tijd geweest zijn die in oprechtheid monnik of non geworden zijn. Dat kan ik heel goed begrijpen. En toen is mijn deel geweest bedroefd. De Heilige Geest niet. Zo, oh God, maar dat beloof ik u. Maar dat was helemaal de bedoeling natuurlijk niet. Om de Heilige Geest te bedoelen. Dat is weken mijn deel geweest. En te meer dat ik bezig was om een model christen te wezen, te harder drong er bij me aan tot op morgen. Zo wakker, dat was het weer. Toen ben ik op mijn knieën neergevallen, o bron van zoogste goed, was reinig dan mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Want er moest de verborgen zonde zijn. En daar gaan mijn ogen open. Daar verlichtte de derde persoon, de Heilige Geest, waar Christus van zegt, die zal mij verheerlijken. En nu die geest verlichtte me. Daar zag ik, ik moest uit Christus mijn heiligmaking putten. Nou, dat was of dat zo'n heel nieuw terrein des levens opende. Zo is dit tot wijze rechtvaardigheid, heiligmaking, nou is die ook tot verlossing. Wij kennen Satan niet op de loop jagen. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Dus we kunnen niet misdoen, want dat zit hier. En nu is Christus tot verlossing. Die ons verlost heeft, nog verlost telkens weer. En van wie wij hopen en geloven dat u ons nog eens verlossen zal. Dus de apostel die zegt hier, wandelt als we in hem. Laat aan anderen hoog staan met filosofie, met dienst van engelen, met onderhouding van dagen, weken, maanden, jaren, in het onthouden van spijs en van drank, laten wij genoeg hebben aan Jezus Christus. Laat ons daar genoeg hebben. En zelfs wanneer Paulus had een engel des Satans, die met vuisten sloeg, hij driemaal heeft hij de Heer gebeden, dat is een nood geweest. En wat was goddelijk antwoord? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Of God wil zeggen, Paulus, heeft nu genoeg aan mijn zoon. Laat dat steeds bij u voor ogen zijn. Daarbij mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, onderwerp u die lage staat. Gij zult in hem aantreffen, ja, dat we meer zijn dan overwinnaars. En dan is Paulus zo'n wel onderwezen meester geworden in die zaken. Dat is, hij heeft zelfs daarvan gejubeld. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik macht. Ja, zelfs vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Zo hebben we dus alles in hem. Ik lees hier dan ook nog bij, ook dit. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, in zonderheid. Door Epaphras, die een getrouwe getuige van Christus was. Hier worden dus in de eerste plaats twee beelden gebruikt. Het eerste, dat is van een boom. Een boom die wortelen heeft, die kan wel tegen een duwtje. Die kan tegen droogte. Die kan, wanneer daar veel regen is. Een boom die goed geworteld is, die kan tegen stormen, onweer en orkanen wel op. En van daaruit spreekt het hooglied ook van de cederen van de Libanon. De Libanon was een hoge berg. Dus die cederen, die zo geweldig groot hoog waren, en zoveel takken hadden en bladeren, stonden niet in een dal. Als daar een storm was, dat was het eerste, pak weet. In midden in de storm. Maar wat was nu het geval? De grond die was daar zeer vruchtbaar. En juist door de stormen was het dat de wortels wat losschudden. Waardoor dat die zich verder kunnen uitslaan. We zaten er bij rotsen in het Libanongebergte. En van daaruit was het juist door de storm en wind. Dat die wortels die zochten tussen de rotsen door de vruchtbare aarde op. En die omstrengelde ten laatste zo de rotsen, dat als het ware boom, wortel, steen, alsof dat één massief geheel was. Gebruikt Paulus hier geen helder beeld van Christus? Ruwe stormen mogen dan moeten. Alles om ons heen zijn nacht. En ze genoeg ervaren. God mijn God, ze me behoeden. Houd over mij de wacht. En ook moet de woestijnen dolen met mijn Jezus gaat goed. Ik vind zelfs in door de streken bij mijn Jezus overvloed. Alles is in hem. Wat ons tot zaligheid en leven nodig is. Nu zelfs dus de storm en orkanen van strijd moeten en ellende, hebben we geen schade van. Dan komen we er maar achter welke kracht of dat het geloof is. En met welke persoon we te doen hebben wie Jezus Christus is. Die ons heeft en die wij hebben omhelst. Ten andere is er een tweede beeld. Opgebouwd in hem. Een huis immers. Dat heeft een fundament nodig. En nu Paulus die bedoelt. Dat het fundament waarop dat we onze zaligheid bouwen. Dat fundament dat moet zijn. Jezus Christus. En als we nu op dat fundament gebouwd zijn. Dan mogen de plasregens komen en de winden waaien. Dat is in de grootste strijd al lijden en kruis en ellende. Dan komen we achter welk een hechte grond en wat een hecht fundament of Christus is. Ja, in tegenstelling van wat op zand gebouwd is. In het oosten immers is alles anders als hier. Hier moet er geheid worden. Wegens de slappe grond, maar op een zandgrond, men graaft daar een beetje in, legt het fundament en men bouwt op. Dat kan het oosten niet. Het oosten, dat is een land van bergen, heuvels, dalen. En tweemaal in een jaar vroeg in spaderegen regent het maar. Maar, daar regent het ook zo, dat de smalste straat, die kan men niet overkijken. Dat is zo geweldig, dat wat eerst gewoon door de aarde was, dat de standen zijn als beker en stromen, alles staat onder water. En dat kan zo hard stromen, dat komt tegen een huis aan, daar zit een fundament onder, en het zand dat spoelt er onderuit en er staat er. En de val van dat huis was groot. Zo verend, zo de plasregen. En val ondersteboven, juist tegen de wind en de stroom in, want daar is het huis, dat is ontgrond. En van daaruit spreekt Paulus, geworteld en dan nog eens opgebouwd, op een goed fundament. En bevestigd in het geloof, men komt al meer, komt men daarachter. Fout wat die edele wortel genade het geloven is. Want daar staat van, wat is het dat de wereld overwint? Namelijk ons geloof. Dat is boven alles verheven. En wat Epaphras dan ook geleerd heeft, gelijk Paulus zegt, gelijkerwijs gij geleerd zijt. En nu volgt er, overvloedig zijnde in zelfs met dankzegging. Met dankzegging, ja, waarlijk. Het werk ter genade Gods, dat wordt genoemd een werk van herstel. Herstel in Gods gunst, een herstel in zijn gemeenschap. Nu brengt de genade Gods, die brengt dit met zich. Dat het niet zo is, oh ja, dat is waarom ik moet nog danken ook. Ja, Ik moet dankbaar zijn. Ja, dat behoort. Daar valt weg het paste betaamt en het behoort en ik zou moeten zijn. Wat doet de genade? De waarachtige genade die doet dat wij onszelf geworteld zien. Gebouwd, bevestigd in het geloof. Daar komt voor de dag, ik zal u op mijn dank betalen. Daar komt voor de dag, lieve zoete hemel, Heer. Wij danken u al duizend keer. Het is wezen de natuur van het genadewerk. Dat is van die inhoud. Dat werk, dat is uit hem, dat is door hem, dat is ook weer tot hem. Nu is dat de zaligheid om met de weldaden en de zegeningen te mogen besluiten in hem de oorsprong. Uit wien, door wien, tot wien zeiden we dan ook alle dingen zijn. Wonderlijk, hé? Is dan het leven van een christen. Want God heeft alles geschapen om zijn zelfs wil. Tot de eer en verheerlijking van zijn majesteit. En nu de christen. Verrijkt met de goddelijke genade. Die beantwoordt weer aan het doel waartoe dat is. En komt hier al voor de dag. Ik reis naar de hemel uit het aardse gewemel. Ja, komt hier al voor de dag, daar ze over de bergen en de heuvels heen zien, tot in het beloofde land. En zeg, hoe zal het mij dan, o Daniel zijn, als ik verlost van smart en pijn ontwaak tot overwaarde. En dan door geen zonde meer misleid, ontheven van de sterfelijkheid. Niet meer de mens van de aarde. Mijn vrienden, het werk van der genade Gods, van herstel in Christus, sluit dit in, dat als we straks mogen ingaan door die stad, in die stad met parelpoorten, dan komen we daar niet aan als vreemden. Dan komen we er niet aan als mensen die niet weten wat of dat we daar moeten doen. Maar Paulus die spreekt zelfs dus om onbonden en met Christus te zijn. Dat was zeer verre het beste. Dus hij had nodig losgemaakt te worden. Hetzelfde woord wordt daar gebruikt. Als wat Christus zeide, toen hij zijn discipelen uitzond om een ezel vullen, omdat hij daar op de koninklijke stad zou inrijden. Hij zei, ontbind hetzelfde. En hebben zij dat nodig om ontbonden te worden, om dan eeuwig bij hem te zijn. Ook zal het zo zijn. Dat voor een waar gelovigen zijn de engelen geen vreemden. En wij zijn ook voor de engelen geen vreemden. De engelen hebben van het begin van der aan zijn God verheerlijkt vanwege de heerlijkheid en volmaaktheid van zijn wezen. En wanneer dat Christus in een beestenstal geboren, daar als een kindje zwak en teer, lag in een voederbak, dan verlaten ze de tronen om te zingen. Hier zei God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mens welbehagen. Daar hebben ze God verheerlijkt, vanwege zijn gezegende werk. En daar zij dan hier op aarde God verheerlijken vanwege zijn werken, overvloedig zijnde met dankzegging, zo zullen ze straks daarboven ene stem mogen hebben met de engelen. Dat wordt genoemd een stem van vele wateren. Er is geen wanklank in. Allen even zuiver, rein, heilig, God en de Lam en de Heilige Geest, heel dank zijn heerlijkheid. Mijn vrienden, is dan het werk der genade Gods, is dat niet een afgerond geheel? Ja toch, toe. Denkt eens in wat de wereld biedt en wat u dan geeft. Maar denkt eens in wat God biedt en wat hij geeft. Want bij alles wat hier is, blijft nog wat geen oog gezien, geen oor gehoord in ons mensenhart niet is opgekomen. Wat God bereidt die we lief hebben. Zouden we dan zo'n God en dat koninkrijk niet als het hoogste goed zoeken? Moeten we dat laten zoals het is en grijpen naar deze wereld wat toch niet meer is als een mooi schijnende maar een wormstekelige appel? Waarof dat men niet als teleurstelling in hem mee opdoet? Toe, neem dat eens mee naar huis. Overdenkt, mediteert eens. Waarof dat we over gehandeld hebben vanavond. Dat we alles hebben in Jezus Christus. Daarbij, we kunnen het nooit verliezen ook. Want Christus die neemt de zijne om ze te bezitten. Maar hij geeft ze bewijs van de zaligheid. Maar de zaligheid houdt hij in handen. Adam had het in handen in staat de rechtheid. En die heeft verloren. Voor zichzelf en zijn komelingen. En nu om de koning die bewaart het. Die en die onverderfelijke, onverwelkelijke en onbevlekkelijke erfenis, die blijft in een hemel bewaard. Zegene God het gesprokene dat tegen niemand onze, in die grote dag der dagen tegen getuigen. Maar dat zijn vrucht nog van zich mag werpen, opdat de naam Gods uit dat alles geëerd en geprezen worden, hier in geloof, en nog eens helemaal in aanschouwen eeuwig wordt. Amen. Zingen we tot we sluiten het laatste vers van de 146e psalm. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegeners hier. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.